Dames en heren, ik heet u allen welkom bij de commissie Middelen van woensdag 4 december. En een warm welkom natuurlijk aan de leden van het commissie, leden van het college, insprekers die we niet hebben, publiek thuis, 20 man op het moment. Dus u moet goed opletten, er wordt veelvuldig gekeken en de ambtelijke ondersteuning. We hebben een afmelding vandaag van de heer Fidel Ketta van de Partij van de Arbeid. Naast uw vaste agendapunten heeft u het vanavond over de verordening gemeentelijke onderscheidingen, het vaststellen van de belastingverordeningen 2025, de beheerverordening algemene begraafplaats Heemstede 2025, opnieuw de verordening op de raadscommissie 2025, het programma van eisen aanbesteding ook accountantsdiensten en het vaststellen van het participatieplan Het Oude Slot. Dit laatste stuk is geagendeerd op verzoek van de partijleden van HBB. Stemt u in met deze agenda? Mooi, dan stel ik hem zo vast en dan slaan we agendapunt 2, spreekrecht inwoners, gelijk over. Want we hebben geen insprekers, dus dat gaat rap. En dan gaan we naar agendapunt 3. En dat is de verordening gemeentelijke onderscheidingen. De raad wordt voorgesteld de verordening gemeentelijke onderscheidingen Heemstede 2025 vast te stellen. Met als toevoeging de gemeentelijke waarderingsspeld en het jeugdlintje. U kunt in 2 termijnen laten weten wat u daarvan vindt. En in het eerste termijn kunt u beginnen met een voorlopig standpunt en vragen aan de portefeuillehouder, de heer Binnendijk. Kan ik iemand het woord geven voor de eerste termijn? Mevrouw Post van Zon, HBB.
Dank u wel, voorzitter. Het is natuurlijk een heerlijk stuk en het is een mooi onderwerp. Ook heel eervol voor degene die al dit moois gaan opgespeld krijgen, omgehangen of wat dan ook. Het enige wat ik een beetje mis bij de criteria, met name bij de, laat ik het maar bescheiden houden, bij de merletjes, is de sportieve prestatie, de bijzondere prestatie. En dan heb ik het over sportieve prestatie, maar het kan ook cultureel zijn. Het gaat meestal over iets wat je langdurig doet in de samenleving, maar er zijn ook mensen die daarbuiten iets bijzonders doen, hebben niet per se een jubileum of afscheid, maar verdienen toch een bijzondere waardering van de gemeente. En die mis ik daar een beetje in. Dank u wel.
Yes, dank u wel. Zijn er nog andere vragen aan de portefeuillehouder? Meneer Woeder, CDA.
Voorzitter, met betrekking ook tot de criteria, zijn deze nu wezenlijk anders dan de criteria die we nu voor de gouden erepenning hanteren? En de vraag komt eigenlijk voort uit het feit dat, voor zover ik weet, de gouden penning alleen of hoofdzakelijk aan de gemeente gerelateerde personen wordt uitgereikt en eigenlijk weinig aan inwoners. Dus daar wil ik graag antwoord op.
Yes, dank u wel. En volgens mij hebben we ze dan allemaal, dus dan geef ik het woord aan de portefeuillehouder, meneer Binnendijk.
Ik begin even met de moeilijkste vraag, want nou dacht ik het heel goed voorbereid te hebben. En ik dacht, ik maak geen waswordlijst, omdat we gewoon echt iets nieuws neerleggen. Met een andere manier van kijken hoe je nou zou moeten omgaan met het geven van erepenningen. En u vraagt in mij, hoe zat het nou ook weer met de oude gouden erepenning? Dat moet ik even nazoeken, maar er waren wel, laat ik maar zeggen, veel meer formele criteria aan gebonden. Of langdurigheid en het werk. En ik heb ook inmiddels een verloren gewaande boek, register, weer teruggevonden. Er is uitgebreid gezocht. In dat register zie je voornamelijk ook mensen die om of rond de gemeente actief zijn geweest. Dus het was meer een, bijvoorbeeld oud gemeentesecretaris en meer van dat soort mensen staan in dat boek. Dus het tweede gedeelte van uw vraag klopt. Het was meer gericht op de mensen die om en rond de gemeente hebben gewerkt. En dat is hierin wezenlijk anders. Omdat wij zeggen, nou ja, doe je dingen voor je werk, hè, in je werkzame leven, dan is dat niet op zichzelf een reden om een erepenning of een gouden penning te kunnen ontvangen. We kijken meer naar buiten, naar het maatschappelijk element. Ten meer ook omdat we vinden dat we daar meer gebruik van zouden moeten maken. En daarom hebben we, dan zoek ik maar even in op wat we hier hebben opgeschreven, die ruimte geboden juist om bij die gouden penning veel meer te richten op mensen die zich maatschappelijk hebben ingezet of organisaties, bedrijven die zich maatschappelijk hebben ingezet. We hadden in het verleden, om dan toch even te kijken naar het oude beleid, ook een zilveren erepenning. En die is één keer ooit uitgereikt aan een voormalig schooldirecteur die op twee scholen directeur is geweest, ergens in de jaren 50 of 60. En voor de rest is hij ook nooit uitgereikt, omdat, en zo ervaar ik dat zelf, daar ook wel enig ongemak bij zou voelen. Want dan zou ik zeggen tegen iemand, u heeft ontzettend hard uw best gedaan en u heeft dat heel goed gedaan. En u krijgt zilver, maar nog net niet goud. Nou, ik weet niet of dat helemaal bij de tijd past en of ik, laat ik me zeggen, dat onderscheid ook goed zou kunnen maken. Gezien ook verleden konden ook colleges in het verleden dat onderscheid niet goed maken. Dus er is over het algemeen eigenlijk altijd gouden erepenning uitgereikt op één keer na. Daarom heb ik het nu zo gedaan. Dus ik zou het voor u kunnen uitzoeken om de precieze criteria en het verschil. Maar het grote verschil zit hem wel. Maar kijk, niet zozeer, en dat staat ook ergens, hè, je werkzame leven of je normale werkzaamheden in een bedrijf, beroep of politieke dan wel bestuurlijke functie. Maar meer kijken we naar het maatschappelijke leven, omdat we het ook vanuit de gemeente een blijk van waardering, een zware blijk van waardering vinden voor hetgeen iemand heeft betekend op een manier zoals in de criteria staat. Ik hoop dat het helpt in mijn antwoorden. Dan kom ik tot uw vraag en die gaat over de meletjes. Ik vind dat u een heel goed punt heeft. Het was ook niet heel actief bedoeld om dat uit te sluiten. Ik zou nog even naar de criteria kunnen kijken of we ze daarmee niet uitsluiten. Volgens mij dat ook weer niet. Maar ze worden ook niet, zoals u zegt, actief bedoeld, benoemd. Maar ze zijn wel ook voor deze mensen die in de sportvereniging, het maatschappelijk werk, in het verenigingswerk, vrijwilligers, is het juist ook hiervoor bedoeld. Zolang je ook nog niet in aanmerking komen voor een lintje van de kroon. Hè? Daar gaat het dan ook even om.
Ik hoor een aanvullende vraag van mevrouw Post van Zon.
Dank u wel, voorzitter. Ja, het gaat mij om bijzondere resultaten. Ik denk dan aan bijvoorbeeld, we krijgen een Olympisch kampioen. Op welk gebied dan ook, zwemmen, turnen, schaatsen, fietsen. Of we krijgen de winnaar van het Songfestival, of we krijgen de binnen onze gemeentegrenzen. Of er heeft iemand de Elfstedentocht volbracht, schaatsend en wel nu na zoveel jaar. Dat zijn bij bepaalde gemeentes redenen om, om een inwoner een, dan naar binnen te halen en in het zonnetje te zetten.
Meneer Binnendijk.
Dank u wel, voorzitter. Ik denk dat daar een goed punt heeft. En als ik heel eerlijk ben, is artikel 10, het criterium voor het waarderingsspeld, en dan lid 1, biedt daar onvoldoende ruimte toe. Want dan gaat het over een geruime tijd. En, nou ja, ik kan zeggen, voordat je een Olympische prijs haalt, ben je geruime tijd aan het sporten. Daar mag je van uitgaan. Maar goed, het is wel op een moment in de tijd dat iemand een prestatie verricht die een, laat ik maar zeggen, grote uitstraling heeft. En daar heeft het dan over. Ja, ik kan me goed voorstellen dat je bij die waarderingsspeld daar een aanvulling op doet. Want in de aanvulling daarop, iemand, dat gebeurt ook wel eens, verricht een heldendienst door iemand te redden uit de benarde situatie. Nou ja, dat doe je ook niet een geruime tijd. Dat is in het moment prestige. En daar zou deze waarderingsspeld een bijdrage aan kunnen leveren. Dus daar kan ik nog even naar kijken. Ja, ik krijg van de opsteller, ambtelijke opsteller, die zouden we ook onder de gouden erespeld kunnen laten vallen. Oh, het wordt alleen maar beter. Dus dat hebben we. Wordt het daarmee beter, mevrouw Post van Zon? Oké, goed. Dan gaan we even naar kijken. En mocht dat enige aanpassing vragen richting de raad, dan laat ik dat u weten. Is dat de manier van werken? Oh, dat kan niet. Nou, dan moeten we erop. Dan moet u het amenderen, indien u dat anders wil. Ja?
Dat is inderdaad wat ik wilde aangeven. U weet nu dat de heer Binnendijk hier op zich positief tegenover staat. Dus u zou dit kunnen amenderen bij de behandeling in de raad. En we zijn allemaal uiterst benieuwd naar de sportieve prestatie die u binnenkort gaat leveren, mevrouw Vosman. Goed, zijn er nog aanvullende vragen voor deze eerste termijn? Nee, dan ga ik over naar de tweede termijn. En dan kan ik dus alvast vaststellen dat het een bespreekpunt is met een mogelijk amendement van de kant van HBB. Zijn er partijen die daar nog iets aan willen toevoegen? Ja, ik zie hem nu. Meneer Aates, VVD.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik vind dit VVD is hier prima voorstander van het voorstel zoals het hier ligt. Zodra het echt geamendeerd gaat worden, dan worden we misschien wat kritischer ten aanzien van sportprestaties. Want dan praten we ook over, kunnen we ook andere prestaties bedenken. En de voorbeelden die u even noemde, kijk, ik kan me voorstellen dat iemand een Olympisch kampioen is. Dat is een andere categorie dan iemand die dan toch, ondanks met zijn veel inspanning, een Elfstedentocht fietst. Of schaatst. Nou, whatever. Dus in dat betreft, moet het dan wel een sportprestatie zijn van de buitencategorie? Lijkt mij. Want anders dan, als je het echt heel vaak, daar mensen, veel mensen voor in aanraking komen. Ik weet zo al uit mijn kennis, ik denk dat er gewoon 20 mensen uit mijn omgeving, en dan is het dan ook omdat ik aan de schaatsclub ben gerelateerd, daar toch even snel, en als die dan komt, de Elfsteden toch gaan schaatsen, dan zijn het er ook meteen 20. En dan vraag ik me dan af van ja, wat is dan nog die waarderingsspeld en hoe gaat het dan? Dus dan heb ik wel zoiets van sportprestaties en alle andere maatschappelijke prestaties, maar dat moet dan wel buitencategorie zijn. En, maar dat is dan eventjes wat ik hangt dan ook van de formulering af. Dat wilde ik eventjes nog aan de commissie meegeven. Niet aan de portefeuillehouder, want die gaat daar niet meer over. Wij zijn heel tevreden over dit stuk.
Ik geef het woord aan mevrouw Post van Zon, die daarop wil reageren.
Dank u wel, meneer Aarts, voor uw. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Aarts, voor deze antwoorden. Ik ben het helemaal ook met u eens dat een buitencategorie dat staat als een paal boven water. Het enige is, ik weet uit de gemeente Eindhoven dat hij in het eerste jaar dat de Elfstedentocht weer kwam in 85, nadat hij zo lang niet geweest was, dat toen de gemeente Eindhoven de legpenning van de gemeente Eindhoven heeft uitgereikt op een hele bijzondere avond waar inderdaad meerdere schaatsers waren. En dat gaf mij nu de inspiratie om dat op deze manier naar voren te brengen. Dank u wel.
En ik zag ook een reactie van de heer Boeder, CDA.
Voorzitter, met betrekking tot de formulering van het amendement. De opmerking die eerder is gemaakt van het moet niet automatisch leiden van Olympische medaille is ook een gouden penning van de gemeente als er al andere penningen en eerbetuigingen beschikbaar zijn. Ik zie dit wel echt als een lokale waardering. Dus als iemand nationaal al gewaardeerd wordt, dan hoeft dat niet gedubbeld te worden per definitie in de gemeente. En dat wilde ik in ieder geval niet per definitie. Misschien kunt u daar met de opstelling van het amendement op anticiperen.
Helder, dank u wel. Zijn er nog anderen die het woord willen in deze tweede termijn? Concludeer ik volgens mij dat u op zich positief staat tegenover het idee van deze nieuwe waarderingsspelden, maar dat de HBB mogelijk met een amendement komt om daar nog een en ander aan toe te voegen in de criteria. Ik zie dat de heer Binnendijk in deze tweede termijn nog een keer wil inbreken. Vindt u dat als commissie goed? Normaal gesproken doen we dat natuurlijk niet. Ja, maar even op. Nee, ik vind het helemaal goed. Meneer Binnendijk, komt u maar.
Nou, meer ter ondersteuning. Zoals we het hebben voorgelegd, krijg je bijvoorbeeld een gouden medaille, krijg je een lintje van de koning, als je dat wenst. Dan moet je afvragen of je daar nog dan een gemeentelijke waardering aan toevoegt, of dat dan de goede, dat is dan even een afweging. En ik zou me goed kunnen voorstellen dat ik bij die waarderingsspeld ook iets in algemene zin zegt in uw amendement over een kortstondige prestatie. En daar kan je dan, laat ik maar zeggen, verschillende momenten in afwegen. Dan is hij wat breder dan alleen de sport, maar dat is even een afweging die u zelf moet maken.
Ik denk wederom een waardevolle suggestie richting de mogelijke indiener van het amendement bij de Raad. Blijft de conclusie van deze ronde volgens mij hetzelfde? En zou ik u willen vragen of u het goed vindt als ik daarmee dit agendapunt sluit? Ga ik over naar agendapunt 4. Dat is het vaststellen van de belastingverordeningen 2025. Dat doet u jaarlijks. De tarieven voor 2025 zijn aangepast volgens de uitgangspunten in de door de Raad vastgestelde begroting 2025... Er zijn nog een paar aanpassingen geweest in de laatste week. De tarieven voor de rijbewijzen werden pas vorige week bekend en... Dus de tarieven van de rijbewijzen zijn aangepast in een addendum en er is een gewijzigd addendum. Dat was volgens mij het hele punt. Gewijzigde bijlagen, moet ik goed zeggen. Sorry, de tekst op mijn blaadje is anders dan wat de griffier me nu influistert. Maar volgens mij heeft u alle stukken waarover u het moet hebben, inclusief de juiste wijzigingen. Dus dat komt volgens mij helemaal goed. De vraag is een beetje op het moment dat u een vraag heeft over een bepaalde verordening. Geef dan even aan welke verordening het betreft. Dat is meer voor ons eigen administratieve overzicht. Dan kunnen we ze een beetje bundelen. En dan wordt het misschien voor de wethouder ook iets makkelijk, want het zijn er een hoop. Goed, open ik hiermee de eerste termijn. Wie mag ik het woord geven? Meneer Nielen, D66.
Ja, dank u wel. Ik zie in ieder geval in wat ik in de Go-app heb, nog niet de belastingtarieven OZB staan. Er staan nog X's. En ik heb net gerefreshed en...
Dat is precies het stukje wat ik niet voorlas, omdat ik van de griffier begreep dat daar een bijlage van is. Dus als u me 1 minuutje geeft, dan gaat de griffier het even controleren. 1 seconde. Ik begrijp dat u inderdaad een gewijzigd stuk heeft in uw stukken. En Solita gaat even met je meekijken, een momentje.
Maar dat we niet tegen de verkeerde ja zeggen.
Ja.
Voor de kijkers thuis, we hebben te maken met meer dan 12 bijlagen. Dus het is ook wel een grote brei aan document. Vandaar dat er iets aan onduidelijkheid was, maar die is nu verhelderd volgens mij. Dan zie ik een hand van de heer Verhagen, HBB.
Ik heb 2 vragen. Eentje over, het zal ook eens niet de OZB. En de andere over de procedure. Eerst even de OZB. En dan kijk ik naar de OZB van niet-woningen. We hebben als raad gezegd, die gaat 3,6% omhoog. Maar wat is nu het voorstel? Het tarief, en dan kijk ik even naar eigenaren, was in 2024 0,28. Ik doe de eerste 2 cijfers. En dat gaat naar 0,34. Dat is een verhoging van 20%. Dat is wat anders dan 3,6%. Daar heb ik graag een uitleg over. Want dat betekent gewoon dat de bakker op de hoek die, nou, laten we het makkelijk stellen, een pand heeft van 1 miljoen, die gaat van een OZB-tarief van 2.897, gaat die naar 3.433. Dus die moet gewoon knalhard €600, 20% extra betalen. En dat is heel wat anders dan 3,6%. En dat is even afgezien van de gebruikers waar de stijging iets anders is. Dus ik heb daar graag een toelichting op, of dat volgens onze principes is en of dat verstandig is. Het zijn 2 verschillende vragen. En een andere vraag is, we hadden vorig jaar met heel veel gedoe de toezegging van het college dat er een mogelijkheid kwam om tegen de OZB te stemmen en voor de rest. En daarvoor zouden allemaal aparte voorstellen komen. En nu is het toch weer 1 voorstel. Dus de vraag is, op welke manier kunnen wij tegen het voorstel van OZB stemmen en voor de rest.
Dank u wel. Zijn er nog andere vragen in deze eerste termijn? Meneer Zoetemeijer, GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb de stukken gelezen en we hebben het al een paar keer gehad over kostendekkendheid. En... ik zag daar geen overzicht van terug, in welke mate dat dan kostendekkend zou zijn. En dan denk ik aan het deel administratieve kosten en het deel heffing. En ik vraag me af of daar ergens een overzicht van te vinden is.
Meneer Zoetemeijer, gaat dat dan over de kostendekkendheid van de verordeningen in het algemeen? Of had u een specifieke verordening in gedachten waar u het over wilde hebben?
Dank je, voorzitter. Het geldt mij eigenlijk voor alle heffingen. We hebben steeds gezegd het moet kostendekkend zijn. En als ik dan aan kostendekkendheid denk, dan denk ik nou in eerste instantie aan de administratieve kosten. Ze worden vaak bij parkeerkosten gerekend. Maar ik zou me ook voorstellen dat je precario heft en dat je dan wel degelijk de hoeveelheid grond die in gebruik is genomen meeheft. Maar ik zie daar nergens een verschil in.
Ik begrijp het, dank u wel. Zijn er andere vragen in deze eerste termijn? Op dit moment niet. Geef ik het woord aan mevrouw De Wit.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, fijn dat iedereen alle stukken heeft gevonden, want het was natuurlijk wel weer een puzzel hoe we dat allemaal op tijd en de juiste versie bij u kregen. Omdat met name die rijbewijzen, dat tarief werd laat aangepast. En we dachten, het kan nog wel, dus laten we kijken of we dat op tijd bij de commissie kunnen krijgen. Ik ben blij dat dat gelukt is. En ook de WOZ-waarde hebben we tot op het laatste moment zitten wachten. Wat is de laatste waarde die we hebben, zodat we daar op basis daarvan ons tarief konden berekenen. Ja, dan kom ik bij de vraag van HBB. Hoe zit dat nou met die verhoging van die niet-woningen? In de begroting is de afspraak gemaakt dat de totale opbrengst van de OZB, van onroerend zaakbelasting, met 3,6% geïndexeerd zou worden, zoals alle andere opbrengsten binnen de begroting geïndexeerd zijn met 3,6%. Vervolgens maak je dan een onderscheid in die drie verschillende onderdelen. En je ziet dus dat die WOZ-waarde daar dan een grote rol in speelt. En op basis daarvan is dat tarief tot stand gekomen. En als je nou precies wil weten hoe zit nou het verschil tussen de niet-woningen en de eigenaren, dan kunnen we dat wel even voor u laten zien in een Excel-sheet. Daar hebben we hem gewoon netjes. Maar uiteindelijk is de opdracht geweest vanuit de Raad, verhoogt de totale opbrengst van de OZB met 3,6%. En dat betekent dus dat je kijkt naar de totale WOZ-waarde, hoe is die veranderd, en dan komt daar een tarief uit. En dat betekent inderdaad dat voor de mensen, voor de eigenaren, levert dat een wijziging op van nou een heel weinig, een klein percentage, veel minder dan die 3,6%. En voor die anderen is het een groter percentage. Daar zit ook nog een wettelijke verandering in dat de verzorgingstehuizen voorheen in de ene categorie vallen en nu in de andere categorie. Dus dat maakt het een beetje ingewikkeld om dat hier zo live te zeggen. Het is een hele technische vraag. Dus als u echt precies het naadje van de kous wil weten, dan zou ik willen voorstellen dat we die eventjes schriftelijk toesturen. Want vanuit die Excel-sheet is dat eigenlijk veel beter te zien dan wanneer ik hier al die getallen ga zitten oplezen. Want dan raakt iedereen denk ik de weg kwijt. Dus de opdracht is de opbrengst verhoog je met 3,6%. Dus de waarde van de WOZ, de waarde van de huizen, die stijgt en dan verandert er ook iets met het tarief. Dan uw vraag, hoe kunnen wij tegen de OZB stemmen? We hebben besloten om het toch in één voorstel zo op te nemen zoals die hier nu staat. En dan kijk ik even naar de griffie, maar ik denk dat er dan een amendement moet komen op het eerste besluit om, om die eruit te kunnen halen. En daarmee dus tegen de OZB te stemmen. Maar dat moeten we misschien dadelijk even met de griffie goed afstemmen wat de goede route is daarvoor. Dan de vraag van GroenLinks. In welke mate kunnen we de kostendekkendheid terugvinden? De kostendekkendheid hebben we natuurlijk uitgebreid over gehad in de kadernota en in het vervolgende begroting. En hebben we het met name over de kostendekkendheid van de leges. En als u daar wilt terugvinden hoe die kostendekkendheid nu is dat weergegeven in de begroting zoals die afgestemd is of goedgekeurd is in november vorige maand dus. Dus daar vindt u die kostendekkendheid terug. En u vroeg nog over alle heffingen. Riool- en afvalstoffenheffing vindt u ook terug, want die is maximaal kostendekkend, meer mag niet. Van de andere zou u ook terug moeten kunnen vinden in de begroting. Maar als u daar ook zeker wil weten, dan moet ik, dat is ook een vrij technische vraag, als u de bladzijden en zo erbij wil hebben, dan moet ik daar even induiken.
Dank u wel. Ik zag een vraag van de heer Zwijnenburg, D66.
Dank u wel, voorzitter. In aanvulling wat de heer Verhagen zei, want ik snap zijn opmerking erg, ga ik even het gas voor hem wegmijnen. Ik was iets eerder, maar dat doet ze niet. Ik volg het verhaal van de wethouder helemaal. Toch zie ik ook wel dat verschil, valt me ook op. En ik vraag me af, hebben we gedifferentieerd ook in die drie van onze verwachte opbrengsten? Dus hebben we gezegd, we willen van alle woningeigenaren, niet-woningeigenaren, niet-woninggebruikers, alle drie gedifferentieerd, we willen dit bedrag plus indexatie plus 3,6 hebben. En als dat zo is, want het verschil is best wel groot bij de niet-woningeigenaren, is er dan ook rekening gehouden met de krimp of stijging van de woningvoorraad om te komen daarop? Want ik probeer gewoon te snappen waarom het verschil is groot. Want ik begrijp het verhaal wat u net haalt. En ik zou daarvoor wel enige verschillen kunnen meedenken. Maar dit verschil, ja, ik ben gewoon benieuwd naar.
En meneer Verhagen, HBB.
Ik wacht altijd netjes mijn beurt af. Ik ga niet tijdens het verhaal van de wethouder al zeggen dat ik een vervolgvraag wil stellen. Wat gaat er nu gewoon gebeuren? Ik snap er namelijk echt helemaal niks van. En het is zeker geen heel technisch verhaal. Van eigenaren gaat het van 0,2897 naar 0,34. Dat is een procent of 20 omhoog. De waarde van de niet-woningeigenaren stijgt evenveel als van de niet-woningengebruikers. Maar die gaat maar een procent of 10 omhoog. Dan ben ik daar de draad al kwijt. Dat heeft dus niks met de woningwaarde te maken. En vervolgens, het is helemaal niet zo moeilijk wat de extra opbrengst is. Gemiddeld is het 15% erbij. De waarde stijgt 1%. Dus de opbrengst stijgt gewoon 16%. En niet 3,6%. Daar heb ik geen ingewikkeld Excel-sheet voor nodig. Dat kan ik zo al zien. Dus dit kan gewoon de waarheid niet zijn. Als het in die verzorgingstehuizen zit, als dat zo is, dan wil ik daar uiteraard de waarde van zijn. Maar dan wil ik ook hebben, maar dan wil ik ook een heel principiële discussie. De gevolgen van die verzorgingstehuizen, die dan minder belasting hoeven te betalen door die rechterlijke uitspraak, moeten we even met z'n allen over nadenken wie die moet betalen. Want daar wordt dan wel een impliciete keuze gemaakt. En ik vind dat een keuze die aan de raad voor ligt, die we niet in een technische verhandeling moeten afdoen, maar waar principieel over moeten nadenken. Dat één. En twee, het antwoord op mijn andere vraag, hoe kunnen we dan toch gedifferentieerd stemmen? Ik ken de procedures, maar dat zit niet in een amendement. Want als een amendement wordt afgewezen, zit je nog met het dilemma en wat dan? Ik breng even in herinnering een discussie van 6 dagen geleden. Toen hebben we hier als raad een half uur gedebatteerd over of dat we wel of niet genoegen zouden moeten nemen met een toezegging van het college. Heel de raad was boos op mij dat ik niet genoegen nam met een toezegging van het college. En 6 dagen later blijkt exact waarom wij niet genoegen kunnen nemen met de toezegging van het college. Want de toezegging van het college dat het aparte besluiten zouden zijn, zijn niet nagekomen. Dus graag daar een reactie op en graag alsnog het verzoek om er aparte besluiten van te maken.
Mevrouw de Wit is nog even in overleg. Nee, ga maar door. Ik klets de tijd wel vol. Dus vandaar voor de kijkers thuis dat ik nog even de tijd volklets. En dan kunnen we zo door naar de wethouder die er nu klaar voor is. Mevrouw de Wit.
Ja, dank u wel, voorzitter. We kijken hier naar die drie verschillende tarieven. De woningen-eigenaren, niet-woningen-eigenaren, niet-woningen-gebruikers. Die drie groepen geven allemaal hun eigen opbrengst. Die opbrengst is verhoogd met 3,6%. De waarde die daaronder ligt, woningen van eigenaren, de waarde van de niet-woningen-eigenaren en de waarde van de niet-woningen-gebruikers, die verandert anders. Dat betekent dus dat er iets gebeurt met het tarief. Vervolgens is er dus inderdaad die transitie gemaakt van die verzorgingstehuizen, waardoor daar dus ook nog een andere schuif ontstond. En ik denk dat dat het helderder maakt als je dat even op papier ziet, hoe dat precies in elkaar zit. Dus we hebben wel gekeken naar gedifferentieerd per tarief van wat gebeurt er met de waarde. En als je dan uit wil komen op een opbrengststijging van 3,6%, kan dat dus daar een verschil in tarief geven. Of een stijging of daling van het tarief. Ja, en dat meneer Verhagen dan zegt, het kan de waarheid niet zijn. Dat zijn uw woorden, die laat ik ook bij u. Wat ik hier laat zien, is hoe het er werkelijk uitziet. Ik ben bereid daar nog een Excel-sheet tegenaan te zetten waar het numeriek wordt weergegeven, dat het makkelijker te lezen is. Maar ik ga niet mee in het verhaal dat wat wij hier presenteren niet de waarheid kan zijn. Dat zou natuurlijk een blamage zijn van heb ik jou daar. En dan hoe kunnen we toch stemmen? We hebben gedacht dat we met deze manier, doordat we de verschillende besluiten voorlegden, dat we daarin tegemoet hebben gekomen. En blijkbaar hebben we elkaar daar niet goed in gehoord, niet goed in gevonden. En hebben we iets anders aangeboden dan u had verwacht.
Dank u wel. Ik zag een hand van de heer Zwijnenburg, D66.
Dank u wel, voorzitter. Als ik het dan goed begrijp, dan zou het goed kunnen, en ik zou graag een bevestiging willen, dat de totale voorraad van niet-woningen eigenaren is gekrompen. Dat zou momenteel die enorme stijging kunnen betekenen. En dan vind ik het toch best wel een principiële vraag. Hè? Stel, er waren eerst 100 niet-woningen-eigenaren die een bepaald bedrag plus 3,6% moesten ophangen. En dat zijn er nu 90. Dan vind ik het toch wel een best wel principiële vraag. Willen we dan dat die krimp, dat die opbrengsten daarvan worden verdeeld over die 90 anderen? Of willen we die opbrengsten daarvan verdelen over geheel Heemstede en alle woningen? Dus ik ben benieuwd. Klopt het dat de niet-woningen-eigenaren, dat daar de voorraad van is gekrompen en is daardoor het gevolg dat het tarief zo is gestegen?
Dank u wel. Geef ik het woord aan mevrouw De Wit.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dat klopt, want dat is dat verhaal van die verzorgingstehuizen die naar een andere categorie zijn gegaan.
Meneer Zwijnenburg.
Ik denk dat dit dan ook wel iets is om het straks over te hebben in de tweede termijn, want ik vind het nogal een principiële vraag. En ik vind dat het misschien ook net wat scherper in een stuk had kunnen staan, dat het daar dus een krimp zat en dat we dus er automatisch voor hebben gekozen om die kosten bij anderen te beleggen. En ik denk dat het wel goed is om straks in de tweede termijn gezamenlijk te bespreken. Maar ik ben benieuwd dan toch naar het standpunt van de wethouder. Wat vindt u? Vindt u het eerlijk? Dat we dan die krimp geheel beleggen bij die anderen. Want als die niet-woningen-eigenaren zijn onttrokken uit die groep, dan zijn er bij die andere groep weer woningen bijgekomen, waardoor daar dus weer de totale marginale druk afneemt. Dus ik ben ook benieuwd naar de reflectie daarover bij de wethouder.
Mevrouw De Wit.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het lijkt me duidelijk dat wij die keus wel hebben gemaakt om het zo op deze manier te doen. Ja, de vraag is natuurlijk waar u voor staat, maar misschien is het dan ook interessant om te zien om welke bedragen het gaat en om de hoeveelheden waar het dan om gaat. Volgens mij is, ja, dus ik zou toch willen adviseren dat we even dat stuk misschien even erbij hebben, zodat je de discussie helder hebt, want anders gaan we praten inderdaad over, gaat het nu om 3 mensen die veel meer gaan betalen en daarnaast een heleboel mensen die dus minder gaan betalen, want uiteindelijk zie je dus dat de woningen van de eigenaren een hele kleine verhoging zien. Eigenlijk niet merkbare verhoging van het tarief. En als je zegt ik wil het eerlijker verdelen, dan zouden we eens kunnen kijken wat betekent dat dan voor beide partijen. Volgens mij is dat een voorstel wat we zouden kunnen doen.
Dank u wel. En een reactie van de heer Verhagen, HBB.
Laat ik die vraag gewoon scherper stellen. Vindt u het terecht dat alle bedrijven 20% meer moeten gaan betalen, want dat moeten ze, om vanwege de rechterlijke uitspraak dat de verzorgingstehuizen voortaan onder het woningtarief vallen? Dat is gewoon de keus waar we hiervoor staan. En ik zei het eerst, de heer Zwijnenburg is het met me eens. Dan moeten we eens een keer een principiële discussie over voeren. Maar mijn vraag is dus, vindt u het eerlijk dat de bakker op de hoek 20% extra moet betalen?
Mevrouw De Wit.
Dank u wel, voorzitter. Het is wel de keuze die we op dit moment voorleggen. Maar als u graag daar een discussie over wil voeren onderling, wat u zou willen, dan hoor ik dat graag aan.
Duidelijk. Zijn er nog verdere vragen voor deze eerste termijn? Meneer Zwijnenburg.
Nou, ook een beetje procesmatig, want dit moeten we natuurlijk gewoon voor het einde van het jaar vaststellen en het heeft wel gevolgen. Kijk, voor mij zou logischerwijs het zo zijn als er bijvoorbeeld 10 woningen verdwijnen van de ene naar de andere groep, dat we de verwachte opbrengst van die 10 woningen ook mee verplaatsen. Maar we hebben dus wel 10 woningen verplaatst, maar de verwachte opbrengst hebben we daar laten staan. Is het mogelijk om op korte termijn te kunnen zien wat het financieel zou betekenen, want ik weet niet hoeveel huizen het gaat, om dat inzicht te kunnen hebben, zodat we ook een besluit daarover kunnen maken eind deze maand. Want ja, ik weet niet hoe moeilijk dat is, of dat we iets onmogelijks vragen.
Dank u wel. Meneer Boeters, stak u uw hand op of zag ik dat verkeerd? Helemaal goed, dan zag ik het dus soort van verkeerd. Ik zie nog een hand van de heer Vaga, HBB.
En dan toch maar de vraag, waarom, er staat bij de toelichting een heel verhaal over die verzorgingstehuizen. Waarom levert het college niet gewoon de cijfers aan? Want deze discussie hadden ze kunnen verwachten als je de OZB voor bedrijven met 20% verhoogt.
Mevrouw De Wit.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik word net uit het systeem gegooid. Pak hem daar even weer bij. Een teken aan de wand. De vraag van D66, kunnen we een overzicht maken van die verschuiving? Ja, dat kan, want je weet precies welke verschoven zijn, welke opbrengst daarbij hoort. Dus dat was mijn voorstel om te zeggen, laten we even die cijfers naast elkaar zetten, zodat je weet waar je het over hebt en dat we een veel helderder discussie hebben. Ja, dus dat je laat zien van als je die verzorgingstehuizen verschuift, wat verschuif je dan naar een andere categorie? Wat betekent dat dan voor die categorie? Ja. Dus dat kunnen we voor u opstellen. Terecht de vraag, waarom heb je het niet bijgedaan? Er is toen een keuze gemaakt om het in woorden uit te drukken en de financiële cijfers erachter niet mee te geven. Maar dat blijkt een onhandige keuze.
Ik noteer de toezegging van de wethouder om in ieder geval de afweging die hierachter is gemaakt op een later moment met u te delen en daarbij ook wat er gebeurt als we gaan schuiven. En ik zag nog een hand van de heer Ates, VVD.
Ja, in het kader van deze discussie ben ik ook wel eigenlijk geïnteresseerd. Want als dat op deze manier jarenlang is vastgesteld, kan ik me ook voorstellen dat er vastgoed is getransformeerd of is veranderd in het verleden. Bedrijfsruimte naar woning of omgekeerd. Dat heeft natuurlijk ook wat op die waardes gedaan. En hoe is daar in het verleden ook dan ook mee omgegaan? Zijn dan ook die opbrengsten weer gelijk gebleven? Of, want dan zou ik ook graag, behalve die gerechtelijke uitspraak die misschien een wat grotere impact heeft, maar hoe het dan vroeger ging met de kleinere stukken vastgoed die van functie veranderden. Dat zou ik dan ook graag willen weten, hoe daarmee omgegaan werd. Dank u wel. Maar ik kan me voorstellen dat u dat nu niet kan beantwoorden, maar dat antwoord zie ik dan ook nog graag tegemoet.
Mevrouw De Wit.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, dit is natuurlijk de methodiek die we al jaar en dag volgen. Alleen waren toen de verschillen veel kleiner. We hebben natuurlijk transformatie gehad de afgelopen tijd, maar dat gaat niet over enorme grote verschillen. Maar je kunt er wel van uitgaan dat het op dezelfde wijze gegaan is.
Meneer Ates, VVD.
Ja, die laatste opmerking suggereert de wethouder dat het zo gegaan is. Maar ook dat ze het ook niet zeker weten. Ik zou het graag op zwart op wit willen zien. Dank u wel.
Kunt u dat toezeggen, mevrouw De Wit?
Voorzitter, wij gaan kijken of dat lukt, maar ik kan u niet de toezegging geven dat ik daar, en ik wou ook dan wel graag een afspraak maken, in hoever willen we terug. Want als we dit voor de raadsvergadering van december rond willen hebben, gaan wij het niet redden om 10 jaar terug te gaan in de tijd om al die cijfers op te zoeken.
Ik gok dat meneer Ates daar een suggestie voor heeft. Meneer Ates.
Nou ja, het gaat me veel meer, hoe is daar in algemene zin mee omgegaan? Ik hoef niet precies de cijfers van al die 10 jaar te weten. Maar zijn de tarieven gelijk gebleven, de opbrengsten? Ik kan me voorstellen dat er veranderingen of veranderingen hebben plaatsgevonden. Er zijn misschien bejaardenwoningen bijgekomen, bijgebouwd. Nou, die zijn onder categorie X gedaan. Maar heeft dat dan bijgedragen? Hoe is dat gegaan? Er zijn woningen bijgekomen, bijgebouwd, een heleboel. En dan hebben we die eigenaren tarieven. Maar dan hebben we gewoon geïndexeerd. Of zit daar ook een plus bij omdat er meer woningen zijn. En verschuiving in die woningen. Nou, dat algemene beleid, hoe dat dan tot stand is gekomen, en het gaat me niet direct om cijfers, maar het gaat gewoon om van in drie regels, van wij hebben dat zo en zo en zo hebben we dat toegepast en hebben we geïndexeerd. Nou, dat is wat ik vraag in het verleden. De methodiek.
Mevrouw de Wit.
Ja, dank u wel, voorzitter. De vraag is even, is de methodiek voor u bepalend om de belastingverordening te kunnen instemmen? Of zouden we dit ook op een even wat rustiger moment na de kerst rustig kunnen uitzoeken, dat u ons daar even iets meer tijd voor geeft? Want ik denk dat de vraag die u stelt niet heel gemakkelijk te beantwoorden is.
Meneer Aates, denk ik.
Nou ja, die methodiek heeft verder geen wijziging op dit op voorstel. Ik kan me eerder voorstellen dat de vragen van de overkant van D66 en HBB veel meer aanleiding zijn voor een wijziging van dit voorstel. Om te zeggen van we gaan de OZB voor gebruikers, dus zegt niet woningen, gewoon maximaliseren tot 3,6%. Ik noem maar even iets. En dan klaar. En dan ontstaat er wel een gat in de begroting. Maar ja, daar gaan we dan wel weer een oplossing voor zoeken. Ik kan me voorstellen dat zoiets nog wel zou kunnen. Maar verder, hoe het in het verleden is gegaan, dat antwoord dat komt dan later wel weer.
Oké. Okay. Meneer Zwijnenburg, D66.
Dank u wel. Steun ook wat de heer Aates zegt om de methodiek een keer te bespreken. En misschien wat u begon, de heer Aates zei van. Wat zei ook alweer? wat je zei is het maximaal verhogen. Maar volgens mij gaat het vooral om dat we nu willen onderzoeken. En dat moeten we ook ons realiseren. Hè? Normaal als een bakker van de hoek verplaatst van niet woning naar woning, heb je het over een klein bedrijf. Maar als er veel verzorgingstehuis verandert, dan heb je het over zo'n grote WOZ dat het dus waarschijnlijk een krimp van 20% is geweest in die hele voorraad. Dus het gaat maar vooral om dat we het bedrag, de verwachte opbrengsten daarvan, dat we daar een hekje omzetten. Dat we die verplaatsen van de ene naar de andere groep. Wat kan leiden tot een kleine verhoging de OZB voor woningeigenaren en een verlaging voor de mensen met bedrijven. En dat is het inzicht wat ik zou willen hebben op basis waarvan we een amendement kunnen maken.
Volgens mij had u daar al een toezegging op gehad van de wethouder. Dus we lopen nu een beetje door elkaar in termijn 1 en 2. Ik weet niet of de wethouder nog een reactie wil geven.
Ja, dank u wel, voorzitter. Meneer Zwijnenburg heeft het goed aangegeven, want dat leidt dan ook niet tot een tekort op de begroting. Want je verschuift hetzelfde bedrag alleen naar een ander tarief. Je belast het voorstel wat dan komt, is dat dus woningeigenaren dan een hoger tarief gaan betalen. En de tarieven voor de ondernemers wat lager worden.
Dank u wel voor die verduidelijking. Zijn er nog vragen voor deze eerste termijn? Dan wil ik u vragen of u het goed vindt. Kijk, u gaat in uw raadsbesluit 11 verordeningen vaststellen, waaronder de verordening over de OZB. We hebben het al even gehad over een amendement en over kijken hoe we die los kunnen trekken. Nu is mij niet helemaal duidelijk of als u amendeert dat u niet over 1 wil stemmen, maar wel over de rest. Of er dan een nieuw stuk moet komen voor 1. Dus als u het goed vindt, neem ik even 2 minuten de tijd om dat met uw griffier te overleggen, zodat ik u straks dat kan vertellen voor uw discussie in de tweede termijn. Vindt u dat goed? Mooi, dan ga ik dat even doen en dan ben ik over 2 minuten bij u terug. Dames en heren, we hadden even een korte pauze omdat ik iets heb uitgezocht met uw griffier. Naar aanleiding van onder andere de vraag van HWB. Dit zat ook deels in het antwoord van de wethouder. Omdat het nu gaat om één besluit met 12 verschillende onderdelen, kunt u inderdaad aan de voorzitter, in dit geval de burgemeester, vragen om apart te stemmen over de verschillende besluiten. Dus u kunt het gehele stuk behandelen als 12 verschillende besluiten. Dus u kunt voor 11 besluiten stemmen en dan tegen het besluit over de OZB. En u kunt het besluit over de OZB daarnaast dus ook nog apart amenderen voor het geval u iets anders wil doen met de rekenmethodiek naar aanleiding van de cijfers die u nu krijgt van de wethouder. Dat is wat ik u wilde meegeven. Maar u kunt dus dit keer anders dan vorig jaar wel degelijk voor de overige verordeningen stemmen, maar tegen de OZB. Dus dan hoeft u niet alles af te serveren. En dat was mijn toevoeging hier. En dan kijk ik u allen aan of u wilt discussiëren in de tweede termijn. Ik zie in hand van de heer Verhagen.
Wat is er dan anders dan vorig jaar? Want vorig jaar kon dat niet.
Volgens mij was het toen één geheel, en u had één besluit, dat weet ik niet zeker, hè? Maar u heeft nu 12 verschillende besluitregels en die kunt u los van elkaar over die losse onderdelen van het besluit stemmen en dan wordt die behandeld als 12 verschillende besluiten. Ik weet alleen hoe het nu met dit stuk kan, ik weet niet exact wat de situatie van vorig jaar was en waarom we toen hebben geoordeeld dat het niet kon, maar ik begrijp van uw griffier dat het op deze manier kan. Dus de discussie wat er vorig jaar is misgegaan, kan ik helaas niet voor u voeren, want daar heb ik het antwoord niet op. Maar ik wilde u in ieder geval meegeven dat het nu wel kan. Ik zag een hand van de heer Zoetemeijer, GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. Als de OZB afgerond is, dan heb ik nog wel een vraag over afvalscheiding. In Bloemendaal worden hele andere tarieven gevraagd voor de kleine bak en de grote bak. Dat scheelt ongeveer 60. De ene is 60 duurder, de andere is 60 goedkoper. En daar gaat er iets meer dwang van uit om gescheiden afval in te leveren. En ik vroeg me af of dat nog ter discussie kon staan en wat mijn collega's ervan vinden.
Dank u wel, dat is een vraag aan de collega's. En ik zag net ook een hand van de heer Boeder, CDA.
Voorzitter, in de eerste termijn heeft HWB nogal een zware aantijging gedaan dat de toezeggingen niet worden nagekomen. En ook impliciet een verwijt aan het CDA dat die de vorige vergadering akkoord ging met een toezegging. En daar wil ik toch nog wel even op terugkomen. Omdat in de toezeggingen van 6 december 2023 in de commissie Middelen, waarin we dit toen ook bespraken met elkaar, is niet een toezegging opgenomen zoals door HBB verwoord. Dus dat maakt dat ik wat hulp nodig heb van HBB om te kunnen duiden waar die toezegging, zoals u hem zo hard stelt, is gedaan. Want ik zeg hem ook niet in de aansluitende raadsvergadering. En als u mij daar niet mee kunt helpen of niet heel duidelijk kunt aangeven waarin die toezegging is gedaan, ja, dan denk ik dat u het verwijt moet terugnemen.
Dank u wel. Ik wil u er alle wel aan houden dat we discussiëren over het stuk wat nu ter tafel ligt. Ik begrijp wat u zegt en ik vind het goed dat u het voor de wethouder opneemt, maar ik wil graag...
Voorzitter, ik kreeg als CDA een verwijt dat ik akkoord ben gegaan met een toezegging in een vorige vergadering. Ik neem het op geen enkele manier op voor de wethouder.
Excuus, dat is een verdraaiing van uw woorden van mijn kant. Dat was niet mijn bedoeling, maar ik wil u in ieder geval allemaal meegeven dat we het op dit moment over dit stuk hebben. Ik vermoed dat meneer Verhagen hierop wil reageren. Meneer Verhagen, HBB.
Ja, ik wilde wel even op reageren en ik heb een ander discussiepunt. Die toezegging is gedaan in de raadsvergadering. Ik kan me nog goed herinneren, waar de burgemeester, die een juridische achtergrond had, 100%, dus niet 99,9, maar 100% zekerheid wilde hebben dat de OZB-verordening juridisch correct zou zijn genomen. En daarom zei van het is één besluit, dus je kunt alleen maar tegen het geheel of voor het geheel stemmen. En niet afzonderlijk. En toen is er nog een aparte aantekening gemaakt, want we hebben toen tegengestemd. Toen is er nog een aantekening gemaakt dat wij geacht werden voor de andere verordeningen gestemd te hebben. Dat gewoon een antwoord op je vraag, op de vraag van het CDA. Misschien kunnen we beter eerst deze discussie. Maar even, het klopt wat de wethouder zegt, of wat de griffier zegt, dat we dus bij het besluit van de raad dat 10 aparte besluiten zijn, dan is die toezegging wel nagekomen. En ik ben geen jurist, dus ik weet niet hoe het is. Want het is gewoon, maar dat betekent dus dat er apart gestemd kan worden voor elk onderdeel van het besluit. Dus als dat zo is, dan is die toezegging wel nagekomen. Dat even nog los van het punt dat ik dadelijk wil, maar misschien is het handiger om discussie per discussie te doen.
Dat is inderdaad wat ik van uw griffier begreep. U kunt los voor de verschillende onderdelen stemmen. Meneer Boeder wilde reageren. Meneer Boeder.
Nou, in de laatste zin van HBB-voorzitter wordt inderdaad beaamd dat als er een toezegging is gedaan, dat die is nagekomen en dat het verwijt wat in de eerste termijn zo stellig is gemaakt, dat verwijt onterecht was. Dus dat doet me deugd om te horen. Dank u wel.
Ik zie een hand van de heer Aates, VVD.
Ja, ten aanzien van het andere punt, ook toegezegd en gewoon gedaan. Want ik heb het oude raadsbesluit van vorig jaar erbij gepakt. Daar stond raadsbesluit 1 en er stonden alle besluiten die nu een apart nummer hebben onder A, B, C, D, E, F, G, H, I. Dus waar is het allemaal sub van besluit 1 en nu hebben we 10 aparte besluiten. Dus vandaar. Dus het kan dat we, dat is dus, daarin is het technisch anders.
Bedankt voor die verheldering, want ik had niet helemaal duidelijk wat het verschil was met het stuk van vorig jaar. Maar nu weten we dat het gaat niet om subleden, maar om verschillende items. Meneer Verhagen, u had volgens mij ook nog een volgende punt, hoorde ik u net aankondigen. Meneer Verhagen.
Ja, een heel ander punt is het punt dat een inspreker in de commissie vorige maand inbracht. En dat is over het verschil tussen alleenstaande en meergezinshuishoudens. En dat is gewoon, ik zeg het maar eerlijk, is een dilemma. Aan de ene kant vinden we het, tenminste vind ik het gerechtvaardigd, dat als een huishouden van 3 personen precies evenveel afval aanlevert als een huishouden van 1 persoon, dat ze hetzelfde betalen. Dus als je er zo naar kijkt, dan vind ik dat alleenstaanden niet minder hoeven te betalen. Alleen we kijken in Heemstede niet naar de hoeveelheid aangeleverd afval. We kijken alleen maar naar de omvang van de bak. En als je een bak hebt en die vul je als alleenstaande, maar voor de helft moet je evenveel betalen als wanneer je een groter huishouden hebt en je vult hem helemaal. Ik denk dat we dat als raad gewoon moeten bespreken, want die inspreker heeft dat gebracht en ze heeft natuurlijk wel een punt. En in Haarlem bijvoorbeeld zijn aparte tarieven voor 1 persoons, 2 persoons, 3 persoons en meer dan 3 persoons, dus 4 of meer. Het lijkt mij dat we in 2025 er nog geen verschil meer moeten maken, maar dat we als in 2026 toch naar een nieuwe afvalverordening gaan, vanwege het omgekeerd inzamelen aan de hand van het burgerberaad, dat we dan ook ruim van tevoren de discussie moeten voeren wat we hiermee doen. Die principiële discussie kunnen we best in de loop van het jaar voeren. Dat kan, weet ik veel, maart, april, mei, juni. Kan altijd. Die interfereert ook niet met het burgerberaad. Maar gewoon eens met z'n allen nadenken, wat kunnen wij doen? Het is nu te snel om het voor 25 al te doen. Dus als u het standpunt van HBB vraagt, voor 25 niet veranderen. En voor later gewoon maar eens discussiëren, is mijn voorstel over de discussie alleenstaande versus meerpersoons.
En daarmee heeft u volgens mij ook mooi gereageerd op de vraag van de heer Zoetemeijer, die een beetje was blijven liggen in de overige discussie. Ik zag een reactie van de heer Boeder, CDA.
Voorzitter, in het algemeen kan het CDA zich vinden in de verordeningen zoals die zijn voorgelegd. En we wachten met belangstelling de aangekondigde amenderingen af om te kijken wat daar op zou kunnen wijzigen. En in reactie op de uitnodiging van HBB over de eenpersoonshuishoudens. U heeft als enige tegen het burgerberaad gestemd, met daarin ook de mogelijkheid om DIFTAR, et cetera, te bespreken. U weet ook dat we komend jaar met elkaar de hele systematiek en natuurlijk ook daaronder de tarieven gaan bespreken. Dus ik vind eigenlijk uw opmerking een beetje voor de bühne. Want alles komt ter discussie te staan, dat weet u ook. Maar u heeft wel tegengestemd.
Dank u wel, meneer Vagen.
Het is algemeen bekend dat wij voor de aanbeveling van het burgerberaad zijn. En de opmerking, u hebt tegengestemd, dus het is voor de bühne, vind ik niet correct. En daar laat ik het even bij, want dit wordt anders op de man spelen. Ik vind dit is nou wat de politiek schaadt.
Er vallen een hoop zware woorden over en weer. Laten we dit inderdaad niet meer doen en het bij het agendapunt houden, zoals ik u al eerder had gevraagd. En wilt u nog reageren, meneer Boeder? U wilt niet reageren. Ik ga naar de heer Zwijnenburg, D66.
Dank u wel, voorzitter. Ja, we gaan natuurlijk in de loop van komend jaar, volgens mij in juni, ook meer de uitwerking van het burgerberaad bespreken. Dus het lijkt me heel goed om zowel de punten van GroenLinks en HWB dan ook mee te nemen. Om te kijken hoe het zit met eenpersoonshuishoudens.
Heel mooi. Zijn er nog andere punten die u met elkaar wilt bediscussiëren over deze verschillende verordeningen? Ja, natuurlijk, meneer Verhagen, HWB.
Ik wil nog even zeggen dat ik het 100% eens ben met het voorstel van het college om de huwelijkslezers in het weekend te verlagen om het aantrekkelijker te maken. Dat viel me op en ik was daar buitengewoon blij mee en dat is niet om persoonlijke redenen. Voordat ik die vraag ook weer krijg.
Ik speculeer alleen over sportieve prestaties en songfestivals, niet over huwelijken. Meneer Aates, VVD.
Ja, VVD kan zich in grote lijnen eigenlijk met alle voorstellen zich prima vinden. We zijn ook kijken met belangstelling uit naar de OZB-amendementen. Daar wil ik nog wel eventjes in gesprek over gaan met andere partijen. En ten aanzien van de verzoeken vanuit GroenLinks en HBB... kan ik me eigenlijk eerder vinden in de opmerkingen van de heer Boeder. We gaan er uitgebreid over discussiëren en dan gaan we over 1 jaar gaan we een discussie voeren. Terwijl we misschien een andere uitvoering aan de afvalinzameling gaan geven als DIFTAR. Ik zou die discussie gelijk met de voorstellen vanuit het college willen voeren. In plaats van dat we dan weer voor 1 jaar of 2 jaar weer een nieuwe tarieven en een nieuwe werkwijze gaan invoeren. En dan weer een nieuwe tarieven en nieuwe werkwijze. Dus ik zou voorstellen, we willen die discussie gewoon voeren op het moment dat de voorstellen van het college komen. En niet eerder. Laten we daar alsjeblieft voor onszelf nou niet een hele gekkigheid van maken. En een carousel waar zo meteen de inwoner na 2 jaar er ook helemaal niks meer van snapt. 1 keer een wijziging en met een duidelijkheid en helderheid. En dat is het voorlopige standpunt van de VVD. Dank u wel.
Meneer Soetebeijer, GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. Nou, wij stellen nu geen stelselwijziging voor. Wij stellen voor om een ander tarief in te voeren vooruitgaand van het uitvoering van het burgerinitiatief. Wij verwachten daar hele grote verbeteringen van het burgerinitiatief en de voorstellen die ze hebben gedaan. Maar het is natuurlijk eigenlijk niet vol te houden dat wij op deze manier tarieven stellen voor een kleine bak en een grote bak van 120 en 240 liter. En dat kunnen we heel makkelijk veranderen. En dat is niet echt ingewikkeld. En daartoe komen we ook met een amendement.
Dank u wel. Ik zag dat meneer Aates daar nog op wilde reageren. Meneer Aates.
Dank u wel, voorzitter. U maakt het wel ingewikkeld, want het betekent wel dat het kostendekkend moet zijn. En nu zijn er mensen met een grote bak die misschien wel ruimte over hebben. Een kleine bak. 1 mensen, 2 personen. Dat betekent als u op die manier wil gaan berekenen hoeveel mensen er op een adres wonen. Daarna moet betaald moet gaan worden ongeacht de grootte van de bak. Want dat is wat u voorstelt. Dan denk ik dat we naar een hele andere tariefstructuur moeten. En dat is niet zomaar eventjes in 2 weken ingevoerd. Dus en dan zeg ik ook weer, we nemen het hele tariefstelsel mee in de voorstellen die gaan komen vanuit het college. En het is echt om dat nu op het laatste moment eventjes te doen. Ik vraag me af, ik ben trouwens benieuwd of GroenLinks in staat is om dat een voorstel te doen wat ook de kostendekkendheid waarborgt.
Ik zag 2 handen van D66. Wie mag ik het woord geven? Meneer Nielen.
Dank u wel. Zeker omdat het maar een korte periode zal gelden, althans we weten niet wat de uitkomst is van het nieuwe afvalbeleid, loop je ook nog een risico dat de individuele burger die nu kiest voor een kleinere bak, de kosten van die kleinere bak moet je gewoon betalen. Dus die bespaart zich helemaal niets. Dus het is sympathiek en het is ook logisch bedacht, maar het heeft alleen zin als je dat zeker weet dat je het over een reeks van jaren doet. En als je dit nu doet met het risico dat het maar voor 1, misschien 2 jaar zal gelden, dan doe je de burger geen plezier. Nog even los van het punt van collega Aters, dat het onduidelijk is of het voor de gemeente budgetair neutraal is. Dus hoe sympathiek ook, gaat dit amendement het niet, is niet logisch en zou ik niet steunen.
Zijn er nog andere reacties in deze tweede termijn? Meneer Boeder, CDA.
Voorzitter, ik wil GroenLinks dan ook meegeven. In het geval die een amendement maken of ze nadrukkelijk uitvoering wil geven aan de uitvoeringsmogelijkheden. Omdat dat in januari moet ingaan. En dus ook de uitvoeringsdiensten dat wel allemaal moeten kunnen verwerken. En landelijk gezien worden er nog wel eens besluiten genomen die in de uitvoering nogal tot problemen leiden. Dus ik denk dat we daar ook lokaal erg voor moeten oppassen.
Die wordt genoteerd, zie ik. Volgens mij komen we bij de afronding van dit agendapunt en kunnen we in ieder geval concluderen dat het een bespreekpunt betreft, sowieso waar het de OZB en afval betreft, en dat we op OZB en afval mogelijk 2 amendementen tegemoet gaan zien. En nu wil mevrouw De Wit ook al iets zeggen in de tweede termijn. Vindt u dat goed, commissie? Ik denk van wel. Mevrouw De Wit.
Ja, dank u wel, voorzitter. Mocht u inderdaad een amendement overwegen, zou ik u dringend willen vragen of u die op tijd naar ons toe zou willen sturen, zodat we de juridische toetsing kunnen doen, daar het hier belastingverordeningen betreft. En dat we niet in een situatie komen waar we vorig jaar in terecht zijn gekomen en we achteraf van alles recht moeten zetten. Dus als u een amendement overweegt, zou u dat op tijd naar ons toe willen sturen. En dan zullen wij in ieder geval ons best doen om zo snel mogelijk die OZB-informatie naar u toe te sturen. Zodat u ook dat mee kan nemen in uw overweging.
En een reactie van de heer Zwijnenburg, D66.
Dank u wel, voorzitter. Ja, we hebben eerst informatie nodig voordat we überhaupt het amendement kunnen schrijven. Maar in ieder geval qua proces, want we hebben nu een 12-tal besluiten, zeg ik het goed. OZB is inderdaad voor ons bespreekpunt. Voor de rest zijn al die andere voor ons hamerpunten. Ik weet niet of dat nu ook zo gaat, aangezien het 1 agendapunt is wat het bespreekpunt. Maar misschien als we de rest ook in 1 keer kunnen afhameren, dat dat makkelijker is. En dat zou ik dan willen voorstellen, want dan hebben we maar 2 punten die volgens mij ter bespreking zijn en de rest niet.
Volgens mij kunt u dat het beste met uw burgemeester bespreken tijdens de raadsvergadering zelf. Maar ik vermoed ook dat dat is hoe het zal gaan. Hij zal u per punt vragen of het een, of u het wil bespreken of afhameren. Dat lijkt mij ook de logische keuze. Maar dat kunt u straks met uw burgemeester afstemmen. Meneer Zoetemeijer, GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. Ik vroeg me af, wat is voor u een haalbaar moment om met een amendement te komen?
Dat lijkt me een terechte vraag. Afhankelijk van wanneer mevrouw De Wit natuurlijk met haar informatie komt. Maar mevrouw De Wit.
Ja, ik wil proberen volgende week, begin volgende week, mijn informatie naar u te sturen. En als u dan in de loop van de week of net die maandag zou nog net redden, want we hebben woensdag volgens mij al raad vanwege de kerst. Dus als wij op maandag alles binnen hebben, denk ik dat we een eind moeten kunnen komen. Maar het liefst voor het weekend.
Even voor wie daar graag cijfers bij wil, dus bij voorkeur voor 13 december en als dat niet gaat, uiterlijk 16 december. Want uw raadsvergadering is op woensdag 18 december. Meneer Zwijnenburg.
Dank u wel, voorzitter. Ja, misschien nogmaals een oproep aan GroenLinks, want het goede nieuws is dat wij hier allemaal hetzelfde ongemak hebben als de heer Zoetemeijer. We zitten allemaal met die differentiatie, maar we zien gewoon dat het onmogelijk eigenlijk voor uw fractie zelf is om tot een juist bedrag te komen dat kostendekkend is. Dat we ook daarmee misschien de ambtenaren ook weer heel veel werk gaan verschaffen en dat het resultaat waarschijnlijk is dat alle andere fracties tegen gaan stemmen, terwijl we gewoon wel volgend jaar de handen in elkaar kunnen slaan om dit goed te doen. Want we voelen wel allemaal hetzelfde ongemak en we willen allemaal hetzelfde. Alleen, ja, bedenk nou of u zelf die moeite wilt doen en of we dat onze ambtenaren aan willen doen in deze korte tijdsbestand. Dus dat wil ik me graag meegeven.
Wil meneer Zoetemeijer daar nog op reageren? Meneer Zoetemeijer, GroenLinks.
Nou, ik zit niet hier als Peter Zoetemeijer, maar ik zit hier als GroenLinks.
Ik begrijp dat, dus u kunt daar nu eigenlijk geen antwoord op geven, want u wilt dat mee terugnemen naar uw fractie. En dat snap ik heel goed. Blijf ik volgens mij bij de eerdere conclusies die ik heb getrokken. U heeft er een bespreekpunt van gemaakt met name de onderwerpen OZB en afval. En u heeft een toezegging gehad van uw wethouder dat zij zo snel mogelijk met de OZB-informatie komt, waarop u dan een eventueel amendement weer kunt baseren. En dan zijn we zover. En ik moest van de griffier nog heel duidelijk heel helder opmerken dat uiterlijk 16 december in de ochtend, als dat kan, voor uw amendementen. Ik vergat het woord ochtend daarbij te vermelden, maar is natuurlijk niet geheel onbelangrijk. Sluit ik daarmee agenda punt 4 en gaan we het hebben over een andere verordening op agenda punt 5. Dat is de beheerverordening Algemene Begraafplaats Heemstede 2025. Want vanaf 1 januari 2024 kunt u kiezen voor natuurlijk begraven op de Algemene Begraafplaats Heemstede. Dit is al opgenomen in de verordening lijkbezorgingsrechten en nu verwerkt in de beheerverordening Algemene Begraafplaats Heemstede 2025. En daarnaast zijn er andere kleine textuele wijzigingen verwerkt. U gaat in twee termijnen adviseren over deze beheerverordening en ik open hier bij de eerste termijn en mevrouw Post van Zon wil graag het woord. Mevrouw Post van Zon.
Dank u wel, voorzitter. Een poosje geleden hebben wij de erfgoedcommissie verordening gehad. Die ging over cultuurhistorische bezittingen van heemsteden, et cetera. Toen had ik ook een vraag over de begraafplaatsen monumenten daarop. En toen werd er gezegd, dan moet je even wachten tot dit stuk komt. Dus ik heb er nu een vraag over. Er zijn op de begraafplaats diverse monumenten, maar er staan ook enkele bijzondere eenheden waarvan de HVHB, Historische Vereniging Heemstede Bennebroek, heeft gezegd, die zouden eigenlijk ook tot monument verklaard moeten worden. Ik zie in het antwoord dat ik vanmiddag om 4:30 kreeg op mijn vraag wat is de procedure van de gemeente om een graf tot monument te verklaren, zie ik staan dat er eventueel een bijzondere procedure kan komen om een graf tot beschermde eenheid te verklaren door het college. Dat geeft me toch wel een beperking aan, namelijk dat als er vanuit de bevolking een wens is of vanuit de familie een wens is, vanuit de cultuur, historie en de historie in het algemeen, om een graf tot monument te verklaren, dat daar toch wat moeilijke procedures voor zijn. Kunt u dat nog uitleggen, alstublieft?
Dank u wel. En meteen mijn excuses, mevrouw Post van Zon. Normaal gesproken kondig ik ook altijd aan dat er een vraagsteller is, maar dat was ik bij deze vergeten. Want u had hem wel keurig op tijd gesteld, maar ik had hem niet genoemd. Dus excuses daarvoor. Zijn er nog andere vragen over deze beheerverordening op dit moment? Nee, dan ga ik naar mevrouw Grummel.
Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, HBW, voor deze vraag. Inderdaad, we hebben een aantal antwoorden gegeven op uw technische vragen. En er is een weg om de monumenten te beschermen in die zin zonder de hele ingewikkelde route te bewandelen. U stelt alleen iets wat wij niet herkennen, want indien de familie of inwoners met een dergelijke aanvraag komen, staat die weg, die we dus hebben omschreven, ofwel gaan met de historische vereniging, en hier moet ik voor op mijn blaadje kijken, een funerair deskundige, gaan we beoordelen of dat terecht is. En dan kunnen we die beschermde status opleggen. Dus het kan ook een inwoner of een familielid zijn. Dank u wel, voorzitter.
Ik zie dat mevrouw Post van Zon toch nog een vraag heeft. Mevrouw Post van Zon.
Een funerair deskundige die gaat dan over het ensemble en de historie van het graf. In dit geval gaat het bijvoorbeeld over een voetballer die voor de Tweede Wereldoorlog is overleden op jonge leeftijd. En heel Heemstede was op de begrafenis, want het was een groot drama in het hele dorp. Iedereen was ondersteboven ervan. En de familie heeft nu aangegeven dat ze wel willen stoppen met het onderhoud van het graf. En daarvan zegt HVHB, dat zou eigenlijk een monument moeten worden. En nu is dus mijn vraag, het is misschien een te concreet voorstel of voorbeeld, maar in ieder geval mijn vraag is dus, hoe kun je dan de weg bewandelen?
Ik zie ook een vraag van de heer Aates, VVD.
Nou ja, voorzitter, ik vind dit een heel specifiek geval. En ik vind het, we moeten het hier hebben over algemeenheden. En nu gaan we een specifiek geval bespreken over hoe dat dan een grafmonument zou kunnen worden. Ik vind dat hier niet gepast. Ik vind deze discussie, je moet hier buiten blijven, we hebben het over algemeenheden. En er wordt hier een voorbeeld aangehaald van de familie vindt dat het misschien wel zo moet zijn. En historisch zus en zo. Ik denk dat die discussie buiten dit gremium en wat wij hier buiten moeten blijven. Wij stellen hier de verordeningen en de procedures vast. En ik vind het ongepast om in specifieke gevallen hierop in te gaan. Dank u wel.
Mevrouw Bos van Zon.
Dank u wel, voorzitter. Natuurlijk heeft mijn collega gelijk als het over specifieke voorbeelden gaat. Dat gaf ik ook al een beetje aan. Maar in ieder geval mis ik dit in de procedures. Dus hoe kan een bijzonder geval door bij het college aangedragen worden?
Mevrouw Grummel.
Dank u wel, voorzitter. Volgens mij hebben wij twee wegen uitgelegd waarop in ieder geval een beschermende status in zijn algemeenheid kan worden aangevraagd. In het eerste geval gaat het echt over een gemeentelijk monument. Ik hoor u dat nu tussendoor zeggen in de zinnen. Dat is de langere procedure die we hebben omschreven. Dat duurt echt een aantal weken. Dat gaat via de monumentencommissie. Daar is een langere procedure voor nodig. Zo net hadden we het over een beschermende status. Dat kan via een wat kortere procedure. Maar in beide gevallen is zo, er moet gewoon een officiële aanvraag gedaan worden. Dit staat ook omschreven in de cultuurnota en zal ook meegenomen worden in de erfgoedvisie die ook nog volgt volgend jaar. Dus er is een weg en die weg moet bewandeld worden. Dat is mijn algemene antwoord. Dank u wel, voorzitter.
Heel goed. Zijn er nog andere vragen over deze verordening in de eerste termijn? Nee, wilt u nog met elkaar discussiëren over deze verordening in de tweede termijn? Meneer Aates, VVD.
Nou, niet in discussie. De VVD is ook blij dat het natuurbegraven eraan toegevoegd is en dat die mogelijkheid erbij komt op de begraafplaats. Dank u wel.
Mag ik dan voor u allen concluderen dat het hier een hamerpunt betreft? Dan ga ik dat voor u noteren en dan gaan we naar het volgende agendapunt. En dat is de verordening op de Raadscommissie Heemstede 2025. De verordening op de Raadscommissies Gemeente Heemstede 2025 wordt vastgesteld door de Raad. Deze is vorige maand ook besproken en er zijn toen een hoop vragen gesteld en beantwoord. Ook in het presidium is gesproken over de voorgestelde nieuwe werkwijze. En vandaag adviseert u de Raad over de wijzigingen in deze verordeningen. En dat doet u wederom in twee termijnen, want het is opnieuw een A-stuk. Wie mag ik het woord geven voor de eerste termijn? Kijk, dat scheelt nogal ten opzichte van de vragen van vorige keer. Kan ik de eerste termijn dan sluiten? Oké, dat doe ik hierbij. Zijn er nog vragen voor de tweede termijn? Voor een discussie? Nee, is dit voor u een hamerpunt? Vind ik ook goed. Ik zie een reactie van de heer Aates, VVD.
Ja. Ja, voor de VVD is het een hamerpunt. We zijn blij, ook gezien de hebben het werk wat verzet is en dat het, gezien er ook geen vragen meer waren, ook voor ons niet, dat het allemaal keurig en netjes verwerkt is. En wij kijken uit naar de nieuwe werkwijze. En even de complimenten ook aan de Griffie en alle andere mensen die daar druk mee bezig zijn geweest. Dank u wel.
En ik zag een reactie van de heer Verhagen, HBB.
Ja, wat ons betreft is het ook een hamerpunt. Er is in het presidium over gesproken. En het is goed dat we hier in openbaarheid even gewoon de uitkomsten daarvan voorleggen. Er is gewoon goed gekeken wat is redelijk, wat is verstandig, wat moeten we doen. Voor ons hadden die twee fractieassistenten niet gehoeven. Maar dat is geen reden om er niet mee in te stemmen. Maar ik wil het wel even opgemerkt hebben. We moeten wel nog... ik proefde ook dat er geen draagvlak was voor ons idee om met duo-voorzitters te gaan werken. Ik zit nog wel een beetje met de samenstelling van de agendacommissie, waar ik twee raadsleden te weinig draagvlak vind. En ik hou altijd wel van meer draagvlak. Maar ik proefde dat ja, dat de meerderheid daar ook met twee genoegen nam. Maar daar ben ik nog wel benieuwd in de tweede termijn of dat echt voor alle partijen geldt. Vinden we twee commissievoorzitters voldoende in de agendacommissie samen met de burgemeester en de griffier? Of is minstens drie partijen toch wel nuttig?
Dank u wel. En ik zag een hand van de heer Aates, VVD.
Ja, dank u wel. Even laatste reageren op de opmerking van de heer Verhagen. Ik denk dat het is een procedurele commissie en we hebben het al eerder in de wandelgangen over gehad, maar dan hier even voor de microfoon. VVD is van mening dat met de twee voorzitters en de burgemeester en de griffier er hele verstandige besluiten over de procedures kunnen worden genomen. Het is een procedureel verhaal, het gaat niet over de inhoud, want dat doen we hier in de commissies. En natuurlijk is het wel zo, als er een commissievoorzitter niet onverhoopt niet kan, dat er natuurlijk de vicevoorzitter van de commissie natuurlijk kan aansluiten. En als eventueel misschien daar nog andere mensen mee willen luisteren of aanwezig willen zijn, kan dat natuurlijk. Maar het is echt een procedureel verhaal. Ten aanzien van het volgende ben ik wel verbaasd van HBB over het standpunt ten aanzien van de fractieassistenten. Ik kan me herinneren dat de fractie van HBB erg klein was, dat ze uitgesproken voorstanders waren van fractieassistenten. Waarom nu het een grote fractie is, dat ze denken dat het niet meer hoeft en dat ze eigenlijk min of meer, ondanks dat ze dit een hamerpunt vinden, toch de kleine fracties dan daarmee toch een beetje in de kou laten staan. Ik ben benieuwd naar uw reactie daarop.
Dank u wel, meneer Verhagen.
Daartoe uitgedaagd hebben we steeds gezegd dat de kleine partijen één fractieassistent welkom was. En dat het daarbij ook moest blijven. We proberen te besturen op hoofdlijnen en met heel veel fractieassistenten ben ik bang dat het discussies soms op een detailniveau komen dat voor ons niet hoeft. Dus ja, we hebben altijd meegeleefd met kleine partijen. We snappen best als je alleen in de raad zit dat het heel veel werk is. En overigens is dat een HBB-standpunt uit van heel, heel lang geleden, toen ik nog niet eens lid was van HBB. Dus ik voel me daar ook geenszins verbonden mee.
Meneer Vragen? Nee, meneer Aates natuurlijk. Sorry, meneer Aates.
Nou ja, ik kan me toch voorstellen dat als je lid bent van een partij, dat je toch ook wel bepaalde verbintenis voelt met het verleden. Maar dat is... Dat is mijn persoonlijke gevoel erbij. Dus dat eventjes. Maar dat is klaar. Goed.
Ik laat het hier even bij. Nee, ik zie toch nog een reactie van de heer Vragen. Dan gaan we daarheen. Meneer Vragen, HBB.
Wat vindt de heer Aates van het standpunt van de VVD Heemstede over het inkomensbeleid in 1974 in de gemeente?
Nou, dit lijkt me dan weer een discussie die we op dit moment niet hoeven voeren. Ik vermoed dat de heer Aates daar nu geen pasklaar antwoord op heeft en daarmee toch... Goed, vindt u het goed als ik het hierbij laat en namens u allen concludeer dat het hier een hamerpunt betreft? Dan doe ik
wil toch nog wel even kort reageren op de vraag.
Dat mag,
van
meneer Aates.
In 1974 had de VVD als een partij de meerderheid. Dus ze konden doen wat ze wilden. Ondanks alle andere partijen die er nog gezellig bij zaten. Dank u wel.
Goed. Dat gezegd hebbende, ga ik hierbij concluderen dat het hier een hamerpunt betreft. En sluit ik daarmee agenda punt 6. En gaan we over naar agenda punt 7. Dat is het programma van eisen aanbesteding accountantsdiensten. Voor het werven van een nieuwe accountant voor de controle van de jaarrekening 2025 en verder wordt een Europees aanbestedingstraject gestart. De eisen en wensen voor de Europese aanbesteding stelt de Raad vast in uw inkoopstrategie. En op deze inkoopstrategie rust geheimhouding tot publicatie van het aanbestedingsdocument gebaseerd op de inkoopstrategie op Tendernet. U heeft daarom een geheime bijlage ontvangen die alleen in een besloten vergadering besproken kan worden. U heeft allemaal aangegeven geen vragen te hebben over deze bijlage. Dus als u het goed vindt, houden we de vergadering gewoon openbaar en bespreken we verder niets wat op de inkoopstrategie ingaat. Vindt u dat goed? Dan gaan we namelijk nu gewoon in twee termijnen praten over het programma van eisen. Zijn er vragen in de eerste termijn? Oh nee, En ik ging inderdaad eerst het woord geven aan de voorzitter van de auditcommissie. Excuses, meneer Niele.
Dank u wel, voorzitter. De auditcommissie, of het auditcomité, of hoe ze ook heet. Nee, de auditcommissie heeft een aantal keer gesproken met de ambtelijke organisatie. Informatie ingewonnen door te kijken hoe andere gemeentes hun aanbestedingen en hun programma van eisen hebben vormgegeven. Ook gekeken naar de adviezen van Stichting Rijk. En toen zijn we gekomen tot een programma van eisen. Die we hierbij graag voorleggen. En zoals de voorzitter al zei, de weging van de eisen en verdere details, die kunnen we niet in de openbaarheid bespreken. Maar wij kunnen dit van harte aanbevelen om het op deze manier te doen. We hebben de afgelopen, de huidige accountant is voor een periode van 4 jaar benoemd. Dat is wel belangrijk om te melden. We willen dat wederom doen, maar dan wel met 2 verlengingsopties van 2 keer 2 jaar. Zodat de nieuw aan te stellen accountant een wat langere termijn zal krijgen bij de gemeente. En meer heb ik er niet aan toe te voegen.
Zoals u wellicht was opgevallen, heeft u voor deze eerste termijn geen aangeschoven wethouder. Als u vragen heeft over dit stuk, kunt u die aan de heer Niele stellen, dan weet u dat. Maar volgens mij heeft u geen vragen. Klopt dat? Oké. Nou, dat is mooi. Dan gaan we over naar de tweede termijn. Wilt u over dit stuk met elkaar in debat? Ik proef zomaar dat dat ook niet het geval is. Dus als u het dan goed vindt, concludeer ik hierbij dat agenda punt 7 een hamerstuk is wat u betreft. En dan gaan we over naar agenda punt 8. Dat is een C-stuk. Dat is geagendeerd op verzoek van uw collega's van HBB. En dat gaat over het vaststellen participatieplan Het Oude Slot. De gemeente start het proces voor een nieuwe invulling van Rijksmonument Het Oude Slot. En het participatietraject wordt gestart om onder andere input op te halen bij zowel omwonenden als inwoners uit heel Heemstede. Met betrekking tot de kaders voor de invulling. Op basis van deze input wordt begin 2025 de marktuitvraag gedaan voor een nieuwe invulling van Het Oude Slot. HBB heeft dit stuk geagendeerd met een kernvraag, dus ik geef het woord aan HBB. Wie mag het zijn? Mevrouw Post van Zon.
Dank u wel, voorzitter. Dit C-stuk, dat gaat natuurlijk altijd om een advies. Maar we hebben toch wel een vraag erbij en dat gaat voornamelijk om de buurt met een hele beperkte parkeermogelijkheid. En dan komt er een activiteit in het Oude Slot die we nog helemaal niet kennen, maar wij willen toch wel namens de buurt alvast vragen of de bereikbaarheid en de parkeerdruk nadrukkelijk in de participatie kan worden meegenomen. En hoe de wethouder dat ziet. Dank u wel.
Dank u wel voor uw vraag. Geef ik het woord aan mevrouw Grummel.
Dank u wel, voorzitter. Het korte antwoord op de vraag is ja. Wij herkennen de zorg vanuit de buurt. Dus wat we hebben gedaan is in de uitvraag waarover geparticipeerd gaat worden overigens de komende weken. Daar hebben we ook als harde voorwaarden gesteld dat met het verkeer met name en het parkeren met name plaats zal vinden op dezelfde plek waar het in het verleden plaatsvond. Dus niet bij de buurt, maar aan de parkeerplaats aan de Ringvaartlaan. Dat staat gewoon als een harde restrictie. Verder hebben we de algemene druk op de buurt waar verkeer een onderdeel van is, ook bij de zachte criteria meegenomen. Dus die hebben we voorgesteld, die zodra er heel veel verkeersbewegingen zou ontstaan door deze partij, of de activiteiten van die partij, dan krijg je daar dus minder punten voor in de beoordeling. Dat is het idee wat we voorstellen. Morgen gaan de brieven uit naar de buurt. Daar komt een uitnodiging voor een bewonersbijeenkomst over 2 weken. Dat hebben we voorbereid met het buurtcomité ook. In die brief zit ook een enquête. Daar komt het onderwerp ook weer naar voren. En die enquête gaan we gaan ook een enquête breed uitzetten. En daar kunnen mensen ook een mening kwijt breed in Heemstede. Maar dat verkeer een wezenlijk onderdeel en een zorg uit de buurt herkennen we en geven we daadwerkelijk plaats. En de buurtbewoners hebben een stem in die uitvraag die we gaan doen. Dank u wel, voorzitter.
Mevrouw Pos van Zon.
Dank u wel voor uw antwoord. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel voor uw antwoord. Heel helder en fijn dat het op die manier al wordt aangepakt. Misschien dat ik u 1 kleine tip mee kan geven of een vraagje daarover. Hoe kunt u de entree duidelijker aangeven? Kunt u dat met bebording of verlichting nog wat beter maken? Ik kan me nog herinneren, de eerste keer dat ik naar het Oude Slot ging, had ik geen idee waar ik moest zijn en hoe dat precies was. Dus misschien dat meer mensen daar last van hebben. En het scheelt verkeersbewegingen. Dank u wel.
Mevrouw Grummel.
Dank u wel, voorzitter. En dat nemen we mee. Ik herken het wel, we hebben wel borden, maar volgens mij zijn er meer mensen die dat best lastig vinden. Dus we nemen dat mee. Dank u wel, voorzitter.
Is het onderwerp dan voor u voldoende besproken, mevrouw Post van Zon? Heel goed. Dan sluit ik daarmee agenda punt 8. En dan gaan we nu ineens in sneltreinvaart door de rest van deze vergadering heen. Want uw volgende agenda punt is op basis van aanmelding. Dat is energietransitie. Ik heb geen aangemelde punten. Dus met uw toestemming doe ik ook dit agenda punt af. Ja, dank u. Ga ik naar agenda punt 10. Dat is regionale samenwerking. Heb ik ook geen aanmelding voor gehad. Dus daarvoor geldt hetzelfde. Dank u. Ga ik naar uw actiepuntenlijst op agenda punt 11. U heeft geen actiepunten om af te doen, dus ook daar is eigenlijk niets te melden op dit moment. Vindt u het goed als ik deze afdoe? Ga ik naar de WVTTK. Daar is niets voor aangemeld, maar mocht iemand nog iets hebben, kijk, meneer Aates, VVD.
Ja, even een korte rectificatie. In 1974 bij de verkiezingen hadden we 40% van de 6 stemmen. Net geen meerderheid, jammer.
En bovendien zijn we ook een meerpartijenstelsel, meneer Aates. Dus zelfs als we 1 grote partij hebben, betekent dat nog steeds niet dat die partij volgens mij alles mag bepalen. Anders zouden we wel een beangstigend bestuur hebben, wat mij betreft.
Ja, dan zou het zonde zijn van de discussie. Dat klopt, voorzitter.
Dat lijkt me ook, maar ik ben dan niet voor niets. Nee, ik mag niks zeggen over mijn partij, want ik ben uw voorzitter. Daar heeft u gelijk in. Heeft u verder nog iets voor de WVTTK? Nee, ga ik naar de sluiting. Ik moet lachen om meneer Verhagen, sorry. En wens ik u allen een heel plezierige avond. Dank u wel.